De derde avond waarin wij met elkaar willen nadenken over Elia en later in de loop van de avonden ook terechtkomen op Elisa. En dat is vanavond eigenlijk al het geval. We kijken vanavond naar Elia in zijn zwakte na het prachtige optreden van de vorige keer in de Karmel. Waar zijn wij dan ook alweer qua tijd? Nou, dan moeten we even kijken ook alweer naar de koningen die Israël heeft gekend vanaf Saul. Daarna kwam het koningshuis van David en van Salomo. Na Salomo opgedeeld in tweeën. Het tweestammenrijk ging verder onder het koningshuis van David. Met name Rehabeam en Jozefat in de tijd waarin wij nu zijn met Elia en Elisa. En tegelijkertijd van Rehabeam kwam Jerobeam in Israël aan het bewind. Daarna zijn zoon Nadab. Toen kwam het koningshuis van Baeza aan bod, een heel ander koningshuis. En daarna weer een ander koningshuis onder Zimri, dat duurde maar 7 dagen. En toen kwam Omri en weer een paleisrevolutie, weer een nieuw koningshuis. En na Omri zijn zoon Achab. En dan zijn we inmiddels aan het 4e koningshuis in Israël toe. En dan zitten we in de tijd van Achab en regeert Jozefat in het tweestammenrijk. We keken naar Elia in de tijd dat hij werd verzorgd in Zarefat, in de tijd dat er honger was. En dat toen de boodschap kwam van de Heere God om naar Achab toe te gaan. En zo hebben wij de vorige keer gekeken naar de ontmoeting van Elia met het hele volk. En koning Achab op de Karmel, waarbij 2 altaren werden opgebouwd. En waarin duidelijk werd dat de Heere God, de God van Israël, de ware God is en dat ook het volk volmondig heeft beaamd. Alleen onze God is de ware God. En zo werd Achab weer blij, want er ging regen. En zo rende hij in zijn wagen terug naar zijn paleis in Israël. En Elia voor de wagen uit, zo blij was hij voor Achab dat de man ook weer eten en drinken kreeg voor zijn paarden en voor iedereen. Dus Elia kwam uiteindelijk eerder aan in Israël dan koning Achab. We hebben een paar keer al gekeken naar die tekst die Jacobus schrijft in Jacobus 5 vers 17. Elia was een man van gelijke beweging als wij. En dan schreef Jacobus op omdat in de voorgaande 2 hoofdstukken Elia bad en het regende niet 3 jaar en 6 maanden. En schrijft Jacobus en hij bad weer en het regende. En zo moedigt Jacobus ons aan om op het voorbeeld van Elia te letten, namelijk dat het krachtig gebed van de rechtvaardige veel vermag. Dat was mooi en bemoedigend. Maar het is ook goed om eraan te denken dat Elia een man van gelijke beweging is in het hoofdstuk wat nu voor ons ligt, namelijk in 1 Koningen 19. En daar gaan we eerst maar eens even een klein stukje van lezen. 1 Koningen 19. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg, neem nu mijn leven, Heer, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de 2e maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op en at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Eerst maar even zover. Dus Achab komt thuis en hij vertelt wat er allemaal is gebeurd. Nou, dat blijkt een beetje tegen te vallen. Want hij vertelt niet dat de Heere God het vuur heeft gegeven en dat Baal dat niet kon. Hij vertelt ook niet dat het volk eenparig had geroepen, de Heer is onze God. Hij vertelt alleen dat wat Elia heeft gedaan met die 450 profeten, waarvan we hebben gelezen dat die eten van de tafel van Izebel. En dan stuurt Izebel een bode naar Elia. Met de boodschap dat zij er zal zorgen dat ook hij gaat sterven, net als die 450 profeten. En zo mogen de goden doen en nog erger. Zij roept haar eigen goden aan om haar uitspraak stevig bij te zetten, kracht bij te zetten. Nou, dat blijkt ook net zoveel of net zo weinig waarde te hebben als dat roepen van die 450 priesters van haar op de Karmel. Er kwam geen vuur en Elia blijft gewoon in leven. Want de goden van Izebel luisteren niet, die kunnen niet naar haar luisteren. Maar het brengt Elia er wel toe om te gaan vluchten. En zo krijgen we te maken met het feit dat Elia op de vlucht slaat. En dan lezen we in vers 3 dat hij dan uiteindelijk terechtkomt in Beersheba, dat aan Juda hoort. En dan zijn wij aangekomen in het zuidelijkste puntje van het hele Rijk, dus ook van Juda. Beersheba is een grensplaats. En als je van Jezreel naar Beersheba gaat, ja, dan heb je nogal wat te doen. Beersheba betekent een bron van een zevenvoudige eed. Die naam komt ergens vandaan. Die naam heeft Abraham gegeven toen hij een verbond sloot met Abimelech. Abimelech is een koningsnaam voor de koningen van de Filistijnen. En die wilde maar wat graag met Abraham een verbond sluiten. Een poosje later, dan moet Abraham zijn vrouw Sara begraven. En doet hij dat in de buurt van Hebron, in de buurt van Machpela. En de mensen die daar grond ter beschikking stellen aan Abraham, die zegt, kies maar wat je wilt, want u bent een vorst Gods bij ons. En Hebron is een plek die Elia is voorbijgekomen op zijn tocht van Jezreel naar Beersheba. Hoofdstuk 26 komen we Beersheba weer tegen van Genesis. En dan het verbond van Isaac met Abimelech. Weer een volgende koning van de Filistijnen die ook met Isaac nu een verbond wil sluiten. En dan lezen wij daar dat God Isaac ontmoet in Beersheba. In hoofdstuk 28 blijkt het de woonplaats te zijn van Isaac. Het is ook de plek waar Jacob op de vlucht slaat als Esau zijn leven wil bedreigen. Als hij, u kent het conflict wat hij heeft over het eerstgeboorterecht. En als Esau merkt dat Jacob de grote zegen heeft weggehaald, dan wil Esau Jacob doden. En moeder Rebecca adviseert hem om naar Laban te gaan. Zo vlucht Jacob uit Beersheba en hij komt in Bethel. Ook een van de plaatsen waar Elia langsgekomen is toen hij van Jezreel naar Beersheba ging. En Bethel heeft de naam gekregen omdat Jacob op zijn vlucht daar een hemel open zag gaan en die ladder zag staan en God daarboven de ladder zag staan en engelen van God zag opstijgen en neerdalen op hem. En toen kon zeggen, dit is niet anders dan een poort van de hemel. En op grond daarvan noemde hij die plaats Bethel. En zo komt Bethel aan de plaatsnaam. En zo verdwijnt Jacob voor 20 jaar in het gebied van Laban. Krijgt hij een gezin, vrouwen, kinderen en keert hij terug. in het beloofde land na 20 jaar. En dan hoofdstuk 46 van het boek Genesis. We moeten even lezen wat daar staat. Dan zijn we inmiddels aangekomen op het moment dat Jacob, vader Jacob, hoort dat zijn zoon Jozef onderkoning is in Egypte. En dat Jozef vanuit Egypte de hele familie laat komen om in Goshen bij hem te gaan wonen. En dan zegt hoofdstuk 46 van Genesis: Israël brak op met alles wat hij had en hij kwam in Beersheba. En daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En geeft daarmee Jacob groen licht om door te reizen naar Egypte. Israël brak op en God ontmoet Israël. En ook Israël betekent vorst van God. Elia is hier op een plaats waar zijn voorvaderen naam hadden gemaakt als vorsten van God. Hij is op een plaats waar een van die voorvaderen ook een vluchteling was, net als hij, maar op een totaal andere manier dan Elia nu. Jacob was bepaald niet de moed verloren. Maar hij heeft in Bethel zijn God ontmoet en hij is op die kracht verder gegaan. Elia realiseert zich dat waarschijnlijk hier in Beersheba. Beersheba is misschien wel de meest monumentale plaats in heel Israël. De plaats waar de voetafdrukken van de voorvaderen van Israël allemaal duidelijk in het zand staan. Die hebben daar hun sporen nagelaten. Daar laat hij zijn knecht achter. En hij loopt een dagreis de woestijn in. Hoe lang dat precies is, dat weten we niet. In ieder geval één dag verder. En daar in zijn eentje beleeft hij het toppunt van wanhoop, van moedeloosheid, door daar in vers 4 te gaan liggen onder een bremstruik en te gaan bidden om te mogen sterven. Jacobus zegt: het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. En we hebben Elia in het voorgaande vaak horen bidden met groot resultaat. Maar het is maar goed dat God niet elk gebed verhoort. En met dit gebed kan God ook niet zoveel beginnen, want God is nog lang niet klaar met Elia. Hoewel Elia misschien wel klaar is met zijn werk, maar God verhoort dit gebed niet. Het is ook een beetje merkwaardig natuurlijk, want hij had die reis helemaal niet hoeven te maken. Als hij gewoon in Jezreel was gebleven, had Izebel haar zin kunnen krijgen. En dan was Elia gewoon gestorven. Maar door op de vlucht te slaan, dan sla je een eigen weg in. En dan kom je op een punt dat je het helemaal gehad hebt. En dat zijn de dingen die wij misschien herkennen. Juist na momenten dat je gemerkt hebt dat de Heer je ergens in heeft gezegend of heeft gebruikt, of dat je iets voor hem hebt mogen doen, waardoor je heel dankbaar bent, net als Elia op de Karmel, maar dat je kort daarna tegenslag krijgt en dan de moed laat zakken en zeggen: nou, dit heeft toch allemaal geen zin? Waar was dat nou allemaal voor nodig? Wat levert het allemaal op? Helemaal niks. En dan zit je net als Elia te zeggen: Heer, neem mij maar weg, laat dit maar stoppen, want dit heeft geen zin. Maar hij voegt er iets aan toe: ik ben niet beter dan mijn vaderen. Als een Jood, een Israëliet, het heeft over de vaderen, dan heeft hij het altijd over deze drie vaderen die we net bij Beersheba even de revue hebben laten passeren. Kennelijk heeft Elia op de Karmel en kort daarna gedacht: ik ben wel wat. Dit wat hier op de Karmel is gebeurd is nog nooit vertoond in de hele geschiedenis van Israël. En dat was ook zo, had hij groot gelijk in. En daardoor is hij misschien toch een ietsje naast zijn geestelijke schoenen gaan lopen. En heeft hij zich wat verbeeld? Misschien wel verbeeld dat hij beter was dan nog dan zijn vaderen. En zo komt hij op zijn vlucht in Beerseba terecht. En laat God hem eens even ruiken, geestelijk gesproken, aan wat daar aan geschiedenis ligt. En realiseert Elia zich in één keer dat hij helemaal niks heeft. En dat zijn vaderen, waarvan hij dacht dat hij er nog een beetje beter van afkwam, dat die vaderen stuk voor stuk zich vorstelijk hebben gedragen. In de ogen van de omgeving en in de ogen van God. En Elia, die bruikbaar was op de Karmel, is op de vlucht voor een vrouw en zit daar wanhopig onder die bremstruik. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. En ook dat herinnert ons aan wat Jacobus schreef. Wij zijn van gelijke nature als Jacobus, als Elia. Ook wij hebben soms last van verbeelding. Als je kijkt naar anderen in de christelijke geschiedenis, waarvan je denkt, ja, die hebben wel wat betekend, maar die hadden ook een heleboel punten waar we het niet mee eens zijn. En ik zie het toch maar beter. En ik heb toch maar dit. En ik heb toch maar dat. En uiteindelijk ga je ook een beetje naast je geestelijke schoenen lopen. Totdat je de wanhoop nabij bent, alle moed bent kwijtgeraakt en je eigenlijk weer nederig bent geworden en een ander hoger gaat achten dan jezelf. Ook in de christelijke geschiedenis. Ook, noem maar wat, de reformatoren. Al die groten die door de Heer zo gebruikt werden. Je kunt er wat van vinden, maar zij werden wel gebruikt. En laten we ons maar niks verbeelden. En dan zeggen we net als Elia, ik ben echt niet beter dan mijn vaderen. Goed, Elia kan zijn knechtje wel achterlaten in Beerseba. Wie dat geweest mogen zijn, dat weten we verder niet. Maar God is met zijn knecht nog niet klaar. Want als hij gaat liggen slapen in vers 5, dan zie een engel, raakt hem aan, sta op en eet. En hij keek op en aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Sta op en eet. Ik weet niet wat er door Elia heen gegaan is. Maar als je dat zo leest, dan hoef je niet eens op te gaan staan. Hij hoefde zich alleen maar op zijn zij te rollen. En dan kon hij het al met één hand aanraken en tot zich nemen wat de Heer daar op de een of andere wonderlijke wijze had klaargelegd. Een koek op kolen gebakken. En dan denk je, dat is een prachtig lesje van de Heere God. Elia, weet jij nog waarom jij in Zarefat zat? Waarom je tegen die vrouw zei, die je daar in het veld zag rapen, maak eerst een koek voor mij. Jij was toen in Zarefat een man van geloof door mij gezonden, want daar zou een vrouw voor jou zorgen. En je wist dat die vrouw voor jou zou gaan zorgen. En je hebt haar geloof laten groeien door met haar uit te komen bij dat meel wat niet meer op zou raken. Zo zegt de Heer, heb je tegen die vrouw gezegd. Weet je nog, Elia? Het meel zal niet opraken. En nu lig je hier. Volledig gedesillusioneerd. Bang voor Jezebel. En ik heb weer meel voor je. Ik heb er zelfs een koek van gebakken. We hebben toen nagedacht over het feit dat Elia met die vrouw in het meel hebben ontdekt wat wij daarin lezen door de bril van het Nieuwe Testament. Namelijk, ons voedsel in een tijd van schaarste blijft altijd de meel die nooit zal stoppen. Als wij kijken naar onze Heer Jezus Christus, die in Johannes 6 al zegt, eet mij, ik ben het brood des levens. En dat brood dat stopt nooit. En de olie stopt ook nooit, zoals we door de Heilige Geest altijd weer worden aangegord om met de Heer Jezus bezig te zijn. En dat geeft ons voedsel, hoe arm aan voeding het om ons heen ook mogen zijn. Weet je nog, Elia? Zo was jij in Zarefat. En die engel die tikt hem aan. En hij ziet daar niet alleen maar meel, maar van dat meel is een koek gebakken op vurige kolen. Dat meel is aan het vuur blootgesteld. Zoals jij nu ook, Elia, even aan het vuur van vervolging wordt blootgesteld. Vuur is iets wat beproeft. Dat deed het leven van de Heer Jezus ook, waar het meel van spreekt. Van het echte spijsoffer. U weet, de offers in het Oude Testament, dat zijn meestal bloedige offers. Die wijzen op het kruis, op het verzoeningswerk van de Heer voor onze zonden en onze schuld. Maar er is ook één offer wat niet bloedig was, maar wat spreekt over zijn leven. En ook zijn leven was één offer. Maar dat ging niet van een leien dakje. Dat was ook een leven wat elke dag blootgesteld wordt aan het vuur van Gods beproevingen. Elia, nu kun jij tot je nemen brood, een koek, wat aan het vuur is blootgesteld. En er zijn ook vandaag gelovigen wereldwijd nogal die dit brood ook elke dag eten. Brood aan het vuur blootgesteld. Omdat zij ook aan hun lijve ondervinden wat het betekent om vervolgd te worden. Om alleen te staan. En nu zijn wij hier niet in vervolgingen. Maar wij komen soms wel alleen te staan. Dat je merkt, er is, net als bij Elia, onder zijn volksgenoten, bijna geen mens meer met wie ik gewoon van hart tot hart het kan delen wat de Heer mij heeft toevertrouwd. Waar zijn ze nog, degene die ik heb als mijn broeder of zuster, met wie ik gewoon de dingen van de Heer kan delen, die de dingen net zo ervaart en ziet als ik? En dan komt ons leven een beetje in de buurt van dat kolenvuurtje te liggen. Dan worden ook wij een beetje beproefd. Laat het er maar eens uitkomen. Wat jouw leven met de Heer Jezus betekent. Wat het betekent om hem te volgen in zijn leven. Hoe hij hier geleefd heeft. Want elke dag was voor hem een beproeving. Om te weten met wie hij een woord op het juiste moment te zeggen. Maar ook om met tegenstand en onbegrip om te gaan. Tegenstand van de kant van de Farizeeën. Onbegrip van de kant van de discipelen. Niemand op aarde was zo alleen als de Heer Jezus. Dan is deze Elia nog maar een klein vergelijkingje. Maar voor zichzelf vond Elia dat hij behoorlijk alleen was. Goed, hij eet en hij drinkt. En hij gaat weer lekker liggen. Zegt vers 6. Hij ging vervolgens weer liggen. Hij zegt niet eens dankjewel. Hij kan niet eens danken voor zijn eten. Elia, verschil jij nou zo heel veel van Achab, die eigenlijk ook alleen maar bezig was met eten en drinken. En jij gaat eten en drinken en je gaat weer verder slapen. Waarin verschil jij nou van Achab op dit punt? Ja, zo diep moest Elia eerst komen. Maar de Heer is nog steeds niet klaar met hem. De engel van de Heer kwam voor de tweede maal. Raakte hem aan. En dat is bijzonder. Die eerste engel blijkt dus ook al de engel van de Heer te zijn. Die hem hier voor de tweede keer aanraakt en heel duidelijk kennelijk maakt. Ik ben de engel van de Heer. Wel, als de engel van de Heer in het Oude Testament wordt genoemd, dan spitsen wij altijd onze oren. Want dat is niet zomaar een engel. De engel van de Heer is zelfs de Heer zelf. Gideon heeft bijvoorbeeld kennis met hem gemaakt toen hij daar aan het tarwe uitkloppen was in de wijnpers en de engel des Heren hem verschijnt. En dan in het verhaal in Richteren 6 wordt hij ineens de Heren zelf genoemd. De engel des Heren is dus de Heren zelf. De gezant van de Heren is de Heren zelf. Een mysterieuze persoon die wij in het Nieuwe Testament wat duidelijker in beeld krijgen. Want daar komen we ook iemand tegen die namens God komt en God zelf is. Want zo komen we in Johannes 1, vers 1 in het evangelie, het woord tegen, de Logos, de Heer Jezus zelf. Waarvan staat het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en dat woord is vlees geworden. En zo komen wij in de persoon van de Heer Jezus de engel van de Heer tegen in het Oude Testament. Voor zijn vleeswording komt de Heer Jezus soms toe naar iemand die het moeilijk heeft. aan wie hij zich laat zien. Weet u aan wie de eerste was trouwens, aan wie de engel des Heren zich liet zien? Dat was Hagar. Ook in de woestijn van Beerseba. En later aan Abraham. En later op gezette momenten komt de engel des Heren. En dat is toch wel heel mooi. Dat de Heer Jezus op die manier zich al met Elia heeft bemoeid. Sta op, eet, en dan voegt de engel des Heren er dit keer aan toe, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Wat is dat dan voor merkwaardigs? Hoe wist de engel des Heren hoe de weg van Elia eruit zou zien? Ja, daar ben je dan de engel des Heren voor. Die wist wat Elia's reisdoel was. En dat als hij niet zou eten, dat reisdoel niet zou halen. En hij stond op, hij at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Dat moet magnifiek voedsel geweest zijn, waar je 40 dagen en 40 nachten op kunt teren. Machtige koek, die daar door de Heer is klaargezet voor Elia. Machtig voedsel ook, wat wij elke dag krijgen, zelfs als wij in een fase van enige moedeloosheid verkeren en denken, ik ga op mijn eigen weg, ik ben niet in de Heer weg van de Heer, ik ben niet bruikbaar voor de Heer, ik doe maar wat. Maar de Heer zegt, jij hebt altijd een reisdoel. En ik weet waar jij op weg bent, waar naartoe. En ik ga ervoor zorgen dat je er komt. Want als je daar komt, waar jij naartoe gaat, dan ga ik daar met jou verder. En dat zijn van die prachtige dingen, dat je denkt, Elia die kan nog zo ver weglopen, die kan zijn knechtje alleen laten en achterlaten en alleen verder gaan in een totale moedeloosheid. Maar de Heer laat hem niet los. En zo gaat Elia door naar de berg Horeb. Dat is kennelijk zijn doel. Hij vlucht naar de berg Horeb. En waarom? De berg Horeb is natuurlijk de berg van het verbond dat God met Israël heeft gesloten. En waarom moet Elia daar dan zo nodig naartoe? Daar kun je naar gissen. Maar één ding is wel waar. Ik denk dat Elia ook de psalm van David wel kende, psalm 139. Waar David zegt in vers 3, u onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. David heeft ook zo'n moment gehad. En Elia in extremis. Dat hij denkt, wie ben ik hier? Laten we hem even lezen. Psalm 139. Die geweldige mooie psalm van David. Vers 1. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. En dan dit vers wat we hier al hebben geciteerd. En dan vers 4. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Zegt en zingt David natuurlijk, als hij terugkijkend op dit soort ervaringen eigenlijk alleen maar kan zingen. Elia is nog niet zo ver. Maar als hij deze psalm van David een beetje had meegenomen in zijn gedachten, dan had hij geweten dat hij wel van plan zou kunnen zijn om naar de Horeb te gaan, maar dat de Heere God dat al weet en ook zijn plannen daarop afstemt, die hij met Elia heeft. Want Elia zou net als David kunnen bidden in psalm 139 vers 19, O God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij, of vrouwen van bloed, denk het aan Izebel. Want met listige plannen spreken zij over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Je hoort Elia eigenlijk al dit soort woorden ook in gedachten uitspreken. Maar dan komt hij, hopelijk, net als David, bij vers 23. En daar gaat de Heere God hem uiteindelijk wel brengen. Dat gebed, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Hij is hier nog niet zo ver. Maar de Heere God laat hem wel zien wat daarvoor nodig is. Elia bevindt zich op een schadelijke weg. Hij komt gelukkig weer op de eeuwige weg, de weg van de Heere God. Daarvoor moet hij eerst bij de berg Horeb zijn. En zo komen we terecht in vers 9 van 1 Koningen 19, dat hij bij de berg Horeb een grot ingaat en daar overnachtte. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tot hem: wat doe je hier, Elia? En hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten immers hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan met mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij in een grote en sterke wind, de bergen spleet en de rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de rots bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doe je hier, Elia? Die eerste vraag al. In vers 9, een klein typfoutje, het moet vers 9 zijn. Wat doe je hier, Elia? Alsof de Heere God als vader zijn kleine profeet even bij de les neemt en hem, zoals wij onze kinderen riepen: kom jij eens even hier. Wat doe jij hier, Elia? Heb ik jou hier naartoe gestuurd? De Heere God wil Elia aan het praten brengen. En niet met de vraag: neem mij maar weg. Dat gebed is niet verhoord, maar nu de echte woorden, nu de echte gevoelens. Wat doe je hier, Elia? En dan komt het eruit waarom hij daar naartoe gegaan is. Want zegt hij: ik heb mij zeer voor u ingezet. De Israëlieten daarentegen, ze hebben uw verbond verlaten. Dat is het eerste waar hij mee komt. En dat is denk ik ook het motief geweest van Elia om te gaan naar de plaats waar het verbond ooit voor het eerst is gesloten. Dat hij dacht: er zal toch wel één Israëliet zijn in Israël die dat verbond van de Heere God serieus neemt. En laat ik dat dan maar zijn. En hij ging op zoek naar de plaats waar dat verbond werd gesmeed. En hij gaat het ook tegen de Heer zeggen: Heere, ze hebben allemaal uw verbond verlaten. Ik dus niet. Uw altaren omvergehaald. Nou, we hebben de vorige keer gemerkt dat op het Karmel er een altaar van de Heere had gestaan wat kapot was gemaakt. Dat was een van die altaren die omver was gehaald. En dat had Elia weer opgebouwd met 12 stenen. Hij dus niet. Hij heeft het altaar opgebouwd. En zij hebben uw profeten met het zwaard gedood. Ik dus niet. Maar ik sta wel op de lijst. Maar dat zinnetje: ik alleen ben overgebleven. Is Elia ten voeten uit hier bij de Horeb? alsof je tegen de Heere God zegt: Heere God, hier op deze berg bent u begonnen met uw volk. En nu is er van dat hele volk nog maar één over die dat verbond waard is. In vers 11 zegt de Heere tegen hem als antwoord op deze uitspraken: kom naar buiten voor mijn aangezicht. En zo gaat Elia naar buiten en achtereenvolgens komt de sterke wind voorbij, een aardbeving en in vers 12 lezen over een vuur. Allemaal ingrediënten die volop aanwezig waren destijds bij de verbondsluiting. Als je dat leest in Exodus, dan is dit allemaal aanwezig. Donderslagen, sterke wind, aardbevingen, vuur, noem het maar op. Het volk was er bang van. Elia krijgt ze allemaal nog een keertje voorgeschoteld. Wat toen speelde, toen God het verbond sloot. Maar, zegt hier het hoofdstuk elke keer erbij, de Heere was er niet in. Toen wel, nu niet. Wanneer is de Heer er wel? Als er een zachte stilte komt. Het zuizen van een zachte stilte. Een stilte die je eigenlijk kunt horen. En in die stilte, daar komt een stem. Een stem komt tot Elia. Wanneer komt er in de Bijbel voor het eerst een stem naar een mens? En dat gebeurt merkwaardigerwijze ook in de avondkoelte, in de stilte. Dat was na de zondeval. Toen Adam en Eva in de Hof van Eden in de avondstilte een stem hoorden. Op zoek naar Adam, naar Eva. Adam, waar ben je? De Heere God was het contact kwijt met zijn mensen die hij net had geschapen. En zo is hier het God het contact kwijt met zijn profeet, met zijn knecht Elia, die bij Ahab nog wel kon zeggen: ik sta voor Gods aangezicht. Nou, er is van die hele grote profeet maar een heel klein mannetje over, waar de Heere God eigenlijk het contact mee kwijt is geraakt. En als het stil is bij de Horeb, op de plek waar Elia zich even wilde profileren als de enige van het volk die nog trouw was gebleven, dan komt er een stem. Net als in Genesis 3 vers 8. En er komt voor de tweede keer de vraag in vers 13. Wat doe je hier, Elia? Heb ik jou hier gebracht? Of ben je hier zelf naartoe gegaan? En waarom eigenlijk? En weer komt dan die hele riedel die hij de eerste keer ook heeft opgenoemd. Eindigend, ik alleen ben overgebleven. En dat is het punt waar de Heere God Elia wil hebben. Als uit iemands mond twee keer hetzelfde klinkt, dan staat het woord vast, zegt de Bijbel. Het getuigenis wat Elia hier geeft, neemt God uitermate serieus. Als God hem twee keer gevraagd heeft, 1 vers 2 en 1 vers 13, of in vers 10 en vers 13, en Elia tot twee keer toe geantwoord heeft: de Israëlieten hebben en ik alleen ben overgebleven, dan zegt God zo. En nu gaan we verder. Elia, zo lezen we in vers 15, de Heer zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg. Elia, nu ga jij je bekeren. Want dat is precies wat de Heer hier vertelt. Omkeren op je weg betekent, je gaat weer terug op de weg die jouw eigen was. Je keert om, je bekeert je. En een gelovige, ook een dienstknecht van de Heer, heeft zich soms te bekeren van eigen wegen. Maar dat kan alleen maar als hij het echte dieptepunt bereikt heeft en eerlijk is tegenover de Heere God. En de Heere God hem serieus neemt en daar een aanknopingspunt vindt om met Elia verder te gaan. Hoe hij dat doet, ik denk dat het goed is om dat even na de pauze, tot na de pauze te bewaren, dat we even een kwartiertje gaan pauzeren. 1 Koningen 19, vers 15. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En moet u Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, het Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt, en dat Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Dat is nogal bijzonder, dat de Heer Elia op pad stuurt terug richting Damascus en daar drie opdrachten meegeeft. De allereerste is: zalf Hazael tot koning over Syrië. En dan denk je, wat is wel een merkwaardige opdracht voor een profeet van Israël, om de koning te zalven van een land wat in oorlog is met Israël. Wat heeft Elia daarmee van doen? Wel, de Heere God laat hem in ieder geval weten dat hij niet alleen maar boven Izebel, de koningin van Sidon, staat, maar ook boven elk andere buitenlandse mogendheid, dat hij, zoals koning Nebukadnezar later moet erkennen, koningen aanstelt en koningen afzet. En dat laat hij hier Elia ook weten. Elia, als jij voor mij staat, zoals je bij Achab bent gaan vertellen, dan ben ik inderdaad de God die koningen afzet en aanstelt, ook in het buitenland. En jij gaat Hazael tot koning over Syrië zalven. Wanneer dat gebeurd is, dat weten we niet. Dat wordt ons verder niet verteld, dat Elia die opdracht heeft uitgevoerd. Wij komen Hazael pas later tegen in deze avonden, als Hazael voor Elisa komt te staan. Daar komen we dan wel aan toe. De tweede opdracht is: zalf Jehu tot koning over Israël. Elia, ik heb ook het einde bepaald van het koningschap van Achab en van Izebel. Ik heb goed gehoord en gezien wat dit koningshuis teweeg heeft gebracht, en hoe ze met jou omgaan, en hoe zij vooral ook met mij omgaan. Jij gaat een ander zalven als koning in de plaats van Achab. Weer een nieuw koningshuis, want Jehu was geen nakomeling van Achab, maar een hele andere figuur. En Elisa krijgt de taak om dat te gaan doen. Elia krijgt de taak om dat te gaan doen. Uiteindelijk is Elisa degene die een profetenzoon stuurt om Jehu te zalven. Dus ook dit is iets wat Elia niet zelf gaat doen, maar het is wel de taak die hij bij Elia neerlegt. De derde is: zalf Elisa tot profeet in uw plaats. Elia, als jij bidt, neem mij maar weg, dan neem ik jouw gebed wel serieus. Maar ik wil wel dat mijn woord blijft klinken. En jij gaat iemand zalven die in jouw plaats de boodschap gaat brengen. Met andere woorden, Elia zal zich ook moeten realiseren dat zijn tijd eigenlijk voorbij is. Op grond van zijn eigen gedrag. Oké, hij krijgt nog een paar dingen te doen, maar het is niet meer van het kaliber van de taak op de Karmel en andere grote dingen. Elia wordt teruggebracht tot kleinere proporties. Maar hij gaat nu iemand opleiden die in zijn plaats de taken gaat overnemen. En die Elisa woont in Abel-Mehola, een plaats in de buurt van Tisbe, waar ook Elia zelf vandaan komt. Maar tenslotte, in vers 18: ik zal er in Israël nog 7000 overhouden. Elia, als jij mij tot twee keer toe hebt verteld: ik ben alleen overgebleven, ik ben de enige die uw verbond waard is, heb ik je laten zien dat het verbond niet opnieuw gesloten wordt. Dat is eens gesloten op de berg Sinaï en dat is eens voor altijd gesloten. Jij gaat dat niet in je eentje nog eens een keer opnieuw sluiten met mij. ik ben dan niet in dat soort verschijnselen geweest die toen wel aanwezig waren. Ik kom bij jou in de stilte. En vanuit de stilte mag jij jouw bijdrage gaan leveren in het herstel van Gods wet. In het herstellen van zijn verbond. En in het volgende hoofdstuk, met name hoofdstuk 21, in de geschiedenis van Naboth, waar we de volgende keer naar gaan kijken, is Elia iemand die het verbond op dat punt ook in ere gaat herstellen. Ook tegenover Achab en tegenover Izebel. Maar, daarmee is God nog niet klaar. God zegt, ook al weet jij ze niet te vinden, ook al denk jij dat je de enige bent, ik weet er nog 7000 te vinden. En dat is zo'n bemoediging, bedoeld tenminste als bemoediging naar Elia toe. Je bent niet de enige Elia. En dit punt, dat neemt Paulus op als hij in de brief aan de Romeinen het evangelie uitlegt en dan uitkomt in Romeinen 11 bij de vraag of God zijn volk heeft verstoten. En dan zegt hij in Romeinen 11, laat dat even lezen vanaf vers 1. Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het geslacht van Abraham en uit van de stem van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij Israël bij God aanklaagt? Heer, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren omvergeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Er komen in het Nieuwe Testament heel wat mensen uit naar voren die in het Oude Testament worden beschreven. Die komen in het Nieuwe Testament naar voren als voorbeeld. Maar altijd in positieve zin. Op één uitzondering na, en dat is hier met Elia. Elia is in het Nieuwe Testament de enige oud-testamentische gelovige waar een negatieve aanmerking bij wordt gemaakt. En nu zo'n kleintje ook. Paulus zegt hier, Elia had niet alleen maar een last van moedeloosheid en dacht dat hij de enige was, maar Elia heeft zijn volk, Israël, bij God aangeklaagd. Nou, u weet hoe de duivel wordt genoemd in Openbaring 12. Daar wordt hij genoemd de aanklager van de broeders. Het feit dat je je medegelovigen aanklaagt, is een werk van de duivel. Elia was hier bezig om een soort spreekbuis van de duivel te worden bij de berg Horeb. Hij die dacht dat hij de enige was, heeft zich op een heel laag niveau begeven. En zelfs daar op die diepte gaat God toch met hem verder. Hij liet zijn knechtje in Beerseba alleen achter, maar God laat hem bij de Horeb niet alleen achter. God gaat met hem verder. En hij zegt tegen Elia, Elia, ik heb er nog 7000. En Paulus pakt dat op, dat antwoord van God. En hij zegt, en weet je wat het goddelijk antwoord is? Ik heb mij 7000 doen overblijven die hun knie voor de Baal niet gebogen hebben. Let hier op het woordje mij wat Paulus hier tussenvoegt. En daarmee gaat hij een heel betoog uitwerken over de uitverkiezing. God is bij machte in de donkere dagen van Elia zich 7000 uit te zoeken die ook hun knieën niet voor de Baal hebben gebogen. En dan denk je, ja, wij zijn mensen van gelijke nature als Elia. Ik haal dat woord van Jacobus er nog maar weer even bij. Ik denk dat we, als wij eerlijk zijn, onszelf ook wel eens hebben moeten betrappen op het feit dat wij bij God zijn gaan klagen over onze broeders en zusters. Over hen die, weet ik niet welke Baal, welke herendienst hebben ingevoerd naast de ware godsdienst om God te aanbidden en de Heer Jezus te aanbidden. En die gelovigen heb je. En wij zijn misschien zelf ook wel eens van dit soort gelovigen. Maar het is bijzonder ongepast om dat als een klacht bij de Heere neer te leggen. Want als je dat als een klacht bij de Heere neerlegt, dan steek je automatisch jezelf naar boven als die ene die het dan toch maar goed gedaan heeft. Nou, dan komen we uit bij Elia bij de Horeb en dan worden we klein. En dan zeggen we, Heere God, dank u wel dat u toen uw mensen had en dat u ook vandaag uw mensen hebt, ook al zien wij ze niet. En er zijn er ongetwijfeld veel meer dan 7000 die ook hun knieën niet hebben gebogen voor welke afgoderij in deze wereld dan ook. Maar die u van harte lief hebben. Die de Heer Jezus van harte lief hebben. En zo gaat Elia weer op pad. Na deze kleine oorwassing, voetwassing, hoe je het mag noemen, en beurt die wij allemaal af en toe van tijd tot tijd hard nodig hebben. En zo gaat Elia weer op pad in vers 19 van 1 Koningen 19. Hij ging vandaar verder en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit en hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tot hen: ga een keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. En hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. De roeping van Elisa. Ongetwijfeld, net als bij Sarfat, moet Elia geweten hebben, aangevoeld hebben: dit is de Elisa die ik mag zalven. Elisa ploegt met 12 span runderen. Ik heb in mijn reizen in Oost-Europa wel eens op het veld een boer gezien die achter een os en een ploeg erachter over het land bezig ging. En ik vond het knap, want die man die moest die os ook sturen. Dat leek mij een hele kunst. Maar hij kreeg het voor elkaar. En als je een span ossen hebt, dan moet je er 2 aansturen. Vond ik nog knapper. Heb ik ook wel eens gezien. Maar ik heb nog nooit iemand gezien die 12 span runderen heeft aangestuurd. 24 runderen. En er staat uitdrukkelijk bij: hij bevond zichzelf bij het 12e. Dus al die 12 span had hij voor zich. En die moest hij aansturen. En zo liep Elisa met die ploeg en die 24 runderen ervoor over het land. En zo komt Elia langs. En wist: dat moet hem zijn. Als je hier in Israël profetendienst moet verrichten, als jij mij mag opvolgen in de dienst van de Heere God, dan moet je goed kunnen ploegen. Dan moet je die zware grond op een vakkundige manier te lijf gaan. Wil je daar nog iets aan voeding naar boven zien te krijgen? We zeggen wel eens ploegen op rotsen. Nou, dat deed Elisa niet. Elisa was gewoon in de grond aan het ploegen. Maar hij had er wel 12 span ossen voor nodig. Het was hele zware grond. En zo komt Elia voorbij en hij zalft hem tot profeet. En hoe doet hij dat? Door hem de mantel toe te werpen. Dat is mooi. Die mantel van Elia, die wordt voor Elisa van grote betekenis. En straks als zij van elkaar afscheid nemen en Elia gaat naar hemel, dan valt die mantel nog een keer van Elia af. En gaat Elisa met de mantel van Elia echt in de voetsporen van Elia verder. Hier krijgt hij de mantel toegeworpen. En dat signaal is voor Elisa overduidelijk. Want hij wist ook wel: dit is Elia, de grote profeet van de Karmel. En hij pakt die mantel op. En hij weet precies wat er van hem gevraagd wordt. En hij vraagt: mag ik wel afscheid nemen? En dat afscheid is heel grondig. Zo grondig dat hij een van die 12 span ossen slacht en het als voedsel voorbereidt voor de mensen die daarbij de vader in dienst zijn. En op het hout van het juk, Dus hij maakt korte metten met zijn carrière tot nu toe. En hij zegt, vanaf nu ben ik in de dienst van Elia. Elia geeft hem alle ruimte voor om dat afscheid grondig te vieren. Zodat voor iedereen duidelijk is, Elisa is nu weg. En als je 12 span ossen kunt aansturen, ben je niet alleen een topper in de landbouw, maar ben je ook iemand die een nakomeling is van een rijke man. Al die weelde, al die dingen laat hij los. Maar het is ook zo bruikbaar in de taak die nu voor op hem staat te wachten. En zo staat hij op en dient hem. En dat blijft een hele tijd zo. Later komen wij in 2 Koningen 3 een situatie tegen dat de koning van Israël op dat moment in oorlog is en dat Jozefat er ook bij is. En die vraagt, is er nog een profeet van de Heer die we kunnen raadplegen? En dan is het antwoord, ja, er is een profeet. 2 Koningen 3 vers 11, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. De koning van Israël, als Elia in hoofdstuk 1 al naar de hemel is gegaan, die weet in hoofdstuk 3 niet meer te vertellen dan Jozefat. Deze profeet, ja, het was knechtje van Elia. Hij goot water op de handen van Elia. Maar wat die betekent, ik weet het niet. Ja, zo kan de koning van Israël nog een keer kennis gaan maken met Elisa. Maar dat tekent Elisa. Elisa is vanaf deze roeping tot en met 2 Koningen 3 niemand anders geweest dan iemand die Elia gediend heeft. Geleerd heeft om Elisa te volgen. Om van hem te leren. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen riep en hij volg mij. En ook Jacobus en Johannes waren bezig bij hun vader de netten te verstellen. Nou, u kent het verhaal van de roeping van de discipelen. En ik denk dat dat prachtig een illustratie is van de manier waarop Elia hier Elisa heeft geroepen. En waarop de Heer ook vandaag ons roept. Welke mantel krijgen wij dan toegeworpen? Dat is de mantel die ook Timotheus mee moest nemen als Paulus hem de laatste brief schrijft vlak voordat hij wordt geëxecuteerd in 2 Timotheus 4, dan schrijft hij aan Timotheus, neem de mantel mee die ik in Troas heb achtergelaten. De mantel van Paulus was voor Timotheus. En Timotheus gaat na de dood van Paulus in zijn voetstappen verder. De zoon volgt zijn vader op. Zoals hier ook Elia en Elisa een vader-zoon relatie gaan krijgen. En dat zal er ook uitkomen als Elia naar de hemel gaat, dat Elisa roept, mijn vader, mijn vader. Ja, wat heeft Elisa ontzettend veel van vader Elia geleerd. En wat leren wij als wij de mantel van Paulus overnemen vandaag. Als we tenminste beschikbaar zijn voor de Heer. Dat de Heer ons ook zo'n mantel toewerpt en zegt, en dat wordt jouw taak. En ik ga iemand op jou wegbrengen die jou een beetje gaat wegwijs maken in mijn werk, in mijn taak. En daar kun je je vorige beroep voor gebruiken, maar dat laten we aan de Heer over. Maar er komt een mantel naar je toe. En er komt iemand op je weg die je mag volgen, niet om na te apen, maar die je mag gaan leren, die je voorgaat om ook de Heer te gaan dienen. En ik ben zelf blij dat ik in mijn jeugd mensen heb gehad waarvan ik heb aangevoeld, als ik met hen onderweg ben, met hen spreek, dan leer ik veel. En dan kom ik ook dichter bij de Heer uit. En we zijn een gezegend mens als wij vroeger of later of wat dan ook mensen in onze levens hebben gekend. Waarvan we hebben gemerkt dat die ons bij de hand hebben genomen en ons dichter bij de Heer hebben gebracht. Dat je denkt, ja Heer, dank u wel, die hebben mij een beetje op de weg gebracht. En nu mag ik ook iets betekenen in uw dienst. Ten slotte komt dan hoofdstuk 20 er ineens tussen, waarin wij nog Elia, nog Elisa mee tegenkomen. Maar waarin wij een blik krijgen op de oorlog tussen Achab en Ben-Hadad. En het initiatief voor deze oorlog ligt in vers 1 van hoofdstuk 20 bij Ben-Hadad. De koning van Syrië die bracht zijn hele leger bijeen en er waren 32 koningen met hem. en paarden en strijdwagens en hij trok op en belegerde Samaria en voerde er oorlog tegen. En hij stuurde boden naar de stad, naar Achab, de koning van Israël, en hij zei tegen hem, dit zegt Ben-Hadad, uw zilver en uw goud, dat is van mij, en uw vrouwen en uw beste kinderen, die zijn van mij. En toen antwoordde de koning van Israël, Achab dus, en zei, overeenkomstig uw woord, mijn koning, mijn heer de koning, ik ben van u en met alles wat ik heb. Dus als de koning van Syrië vraagt om de vrouwen en de kinderen, zegt Achab, alsjeblieft, hier zijn ze. Inclusief dus Izebel. Dat geeft al een beetje aan met wat voor een hart Achab met Izebel onderweg was. Hij gaf haar makkelijk prijs als de koning van Syrië daarom vroeg. Het gaat nog een poosje zo door, want Ben-Hadad blijkt niet tevreden te zijn. Hij wil nog meer hebben. Maar de oudsten in vers 8, die zeggen tegen de koning van Israël, luister niet en willen zijn eis niet in. En de woorden van Ben-Hadad, die zijn zo, net als Izebel in vers 10. De goden mogen zo en nog erger met mij doen als er stof van Samaria genoeg zal zijn voor de holten van de handen van al het volk dat mijn voetstappen volgt. Met andere woorden, ik ga Samaria platgooien en al mijn soldaten kunnen hun handen vullen met de stof wat dan overblijft van die prachtige stad Samaria. Maar dan, vers 10. Zie, een profeet trad toe op Achab, de koning van Israël, en zei, zo zegt de Heere, hebt u heel deze grote troepenmacht gezien? Zie, ik ga ze vandaag nog in uw hand geven, zodat u weet dat ik de Heere ben. Wie die profeet is, staat er niet bij. Niet Elia, ook niet Elisa, maar een profeet, een van die 7000. Misschien wel een van die 100 die Obadja had verborgen in de tijd van de honger. En die na de honger eruit kwamen en dachten, kom aan, ik ben profeet en ik ga profeteren. En zo komt deze profeet ook bruikbaar door de Heer bij Achab. En hij gaat hem vertellen, Achab, je gaat het redden. En je gaat erachter komen dat God de Heer is. Daar was Achab natuurlijk achtergekomen op de Karmel. Maar de Heere God geeft hem nog een herkansing, want hij begrijpt dat Achab nog lang niet op het punt is gekomen waar hij hem hebben wil. En zo stuurt hij een profeet. En Achab vraagt, door wie? En hij, de profeet dus, die zegt in vers 14, zo zegt de Heere, door de jonge mannen van de hoofden van de gewesten. En hij vroeg, wie zal de strijd aanbinden? Toen zei hij, de profeet is u Achab. Vers 15, toen monsterde hij de jonge mannen van de hoofden van de gewesten, het waren er 232. Die profeet zegt dus, 232 jonge mannen, die gaan aan het hoofd van jouw leger. Er komen nog een paar duizend bij, 7000 blijken er te zijn in vers 15. Maar die staan allemaal onder leiding van jonge mannen. Dat is weer zoiets moois, dat er niet alleen maar profeten buiten Elia blijken te zijn die door de Heere bruikbaar zijn, maar dat er ook een volgende generatie is, jonge mannen, die ook bruikbaar zijn om de overwinning op de vijand te behalen. Dan denk je, ja, Gideon had er al 300, maar Achab moet het doen met 232. En het gaat nog lukken ook, zegt deze profeet. En zo trekken deze jonge mannen erop uit, met de anderen die hen volgen, zegt vers 17 en ook in vers 19. En zegt vers 20, ieder versloeg zijn man, zodat de Syriërs moest vluchten en Israël joeg hen na. Maar ze ontkomen. En Ben-Hadad, die komt thuis en die smeet grote plannen. Maar voordat hij die plannen gaat smeden, zegt vers 22, toen trad diezelfde profeet op de koning van Israël toe en zei tegen hem, ga wat moet, weet en zie wat u moet doen, want bij het aanbreken van het nieuwe jaar zal de koning van Syrië opnieuw tegen u optrekken. De dienaren van de koning van Syrië hadden namelijk tegen hem gezegd, hun goden zijn berggoden, daarom zijn ze sterker dan wij. Strijden wij echter in de vlakte tegen hen, dan zullen wij stellig sterker zijn dan zij. Weer krijgt Achab dus een, van dezezelfde profeet een bemoedigende boodschap. En zo trekken Benhadad en zijn mannen op. En moet Israël weer aan de bak. In vers 27. De Israëlieten werden ook gemonsterd en voorzien van leeftocht en ze gingen hen tegemoet. De Israëlieten sloegen hun kampen tegenover hen als twee kudde geiten, kleine kudde geiten. En de Syriërs vulden echter het land. Vers 28. De man Gods kwam naar voren en zei tegen de koning. Dat is merkwaardig. Deze profeet wordt hier door de Heere God zelf genoemd de man Gods. Net als een Elia, net als een Elisa. Er blijken er nog meer te zijn van dat kaliber. En die zegt tegen de koning van Israël, zo zegt de Heere, omdat de Syriërs hebben gezegd, de Heere is een God van de bergen en hij is niet de God van de dalen. Daarom zal ik heel deze troepenmacht in uw hand geven, opdat u weet dat ik de Heere ben. Weer een punt. De Heere God luistert mee naar wat de vijanden onder elkaar aan plannen beramen. En de Heere God gaat daarop inhaken. En hij stuurt die profeet, de man Gods, naar Achab. Notabene ook niet iemand die dicht bij de Heere leeft. Maar dat de Heere wel laat weten. Dit is mijn volk. En ik waak daarover. En ik gebruik mijn profeten en jonge mannen om tot mijn doel te komen. Goed, het gaat lukken. Maar goed, de Israëlieten winnen wel. Maar Benhadad moet vluchten. En dat doet hij in vers 30. In het midden staat hij, Benhadad was gevlucht en de stad binnengekomen en liep van kamer naar kamer. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis van Israël goedertieren koningen zijn. Laten wij toch rouwgewaden om ons middel doen en touwen om ons hoofd en de stad uitgaan naar de koning van Israël. Misschien zal hij u laten leven. En zo doen ze dat en Achab neemt Benhadad in vrede op en ziet hem en omarmt hem als zijn broeder. En dan denk je, ja, we zijn dat trucje vaker tegengekomen. Dat was al zo toen Jozua het land binnenkwam, dat de Gibeonieten dachten van, weet je, wij gaan ons voordoen als mensen die een rij achter de rug hebben, die beschimmeld brood bij ons hebben, en we gaan net doen alsof we van ver komen om vrede te sluiten. Hier weten de buitenlandse machten dat de koningen van Israël goedertieren koningen zijn. Dat is niet zo omdat die koningen nou van een ander hout gesneden zijn, maar omdat de koningen in Israël, ook al zijn ze nog zo afgodisch, uiteindelijk onder het gezag van de God van Israël staan. En dus meer goedertierenheid aan de dag leggen dan welke andere koning dan ook. En Benhadad maakt er gebruik van. Dankzij de tip van een van zijn dienaren. En die list die slaagt. Maar vers 35. Toen zei een man uit de leerlingprofeten door het woord van de Heere tegen zijn naaste, sla mij toch. En de man weigerde hem te slaan. En hij zei tegen hem, omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de Heere, zie, wanneer u bij mij weg vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij bij mij vandaan ging, toen hij bij hem vandaan ging, trof een leeuw hem en doodde hem. Daarna trof een andere man aan en hij zei, sla mij toch. En die man sloeg hem, zodat die man hem verwondde. Toen ging de profeet op weg voor de koning staan. Hij had zichzelf vermomd met een band over zijn ogen. Notabene een leerlingprofeet die allereerst een collega probeert te overtuigen van het feit dat hij hem moet slaan. Doet hij niet. En als je het woord van de Heere negeert, dan staat daar sanctie op. Een andere collega doet het wel. En de wond die hij dan krijgt, daar wint hij een doek om en zo loopt hij naar Achab toe. En zo gaat hij voor Achab staan. En als hij de doek weghaalt, de vermomming weghaalt, dan ziet de koning dat het een profeet is. In vers 41, toen deed hij vlug de band van voor zijn ogen weg. En de koning van Israël herkende hem dat hij een van de profeten was. Dus de profeten, meer dan één, meer dan deze alleen, zijn bepaald niet meer verstopt in een grot zoals bij Obadja. Achab herkent profeten. En vers 42 staat, en hij zei tegen hem, zo zegt de Heer, omdat u de man die ik met de band sloeg vrij uit liet gaan, zal uw leven in de plaats van zijn leven zijn en uw volk in de plaats van zijn volk. Toen ging de koning van Israël naar huis, somber gestemd en woedend, en hij kwam in Samaria. Einde hoofdstuk waarvan je afvraagt, wat heeft dit voor zin? Dat wij dat weten. Elia komt niet in bod, Elisa komt niet in bod, nee. Maar wat wij wel weten is nu dat Achab onveranderlijk bezig is, alleen maar zichzelf een beetje te profileren. En als hij zijn zin maar krijgt, dan gaat het wel goed. Maar dat vooral God mensen weet te gebruiken, buiten Elia om, die als profeet of als leerling profeet de moed pakken om naar Achab toe te gaan en hem dingen te zeggen die niet prettig zijn. En daar niet voor terugdeinzen. Geweldig hoe de Heere God toch altijd weer mensen weet aan te gorden. En als wij dan leven in de tijd van Elia, in een tijd die ook donker is, in een tijd waarin wij als christenen massaal ook andere invloeden toe hebben gelaten, laten we op grond van deze hoofdstukken nooit wanhopen. En als er ook maar één neiging zou zijn bij ons om te denken, ik ben nog maar alleen overgebleven, dat dan de Heere God ook vandaag tegen ons zegt, no. Er zijn er nog, weet ik niet hoeveel, die hun knieën niet hebben gebogen, ook al ken jij ze niet. In diezelfde brief die ik net citeerde, 2 Timotheus 2, daar zegt Paulus aan Timotheus, het zegel wat de Heere God op zijn huis stempelt, heeft twee kanten. Dus één kant die is voor hem, en de andere kant is voor ons. De kant die naar hem is, is, daar staat op, de Heer kent die de zijnen zijn. Dat kennen wij niet altijd. Wij kunnen niet in de harten kijken, maar de Heer weet wie de zijnen zijn. Onze kant is, wie de naam van de Heer aanroept, sta af van ongerechtigheid. Dat is onze kant, dat kunnen wij wel. Wij kunnen, net als Elia, afstaan van ongerechtigheid, ook al zit die heel diep in ons eigen hart ook. Wij zijn niet beter dan onze vaderen, maar wij willen graag beschikbaar zijn in alle nederigheid in de dienst van de Heere God. En dan worden wij, en laat even in 2 Timotheus 2, dat erbij schiet me net te binnen. Dat vers wat ik net citeerde staat in 2 Timotheus 2, vers 19. Het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. De Heer kent die de zijne zijn. En laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan de ongerechtigheid. En als wij dan in vers 21 verder lezen, als dan iemand zich van deze reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. En geef de Heer ons veel genade om door deze verhalen, deze geschiedenis van Elisa, bemoedigd te worden. Om niet hoogmoedig te worden, maar te zeggen, Heer, ik ben er voor u. Zegt u mij maar wat ik mag doen, ook in 2023, ook al zijn we maar met heel weinigen. De Heer is dezelfde. En wij zijn hier om voor hem te dienen tot eer van zijn grote naam.